Goedemiddag. Goed dat je luistert, of weer luistert, naar een podcast-uitzending vanuit de Bethelkerk in samenwerking met de Morgenster. Vorige week stonden we stil bij het begin van de geschiedenissen van Gideon, onder het thema opgaan of zijn roeping. We luisterden naar een brief van zijn vader Joas. In deze uitzending lezen we verder, in Richteren 7. Het thema is blinken of een vreemde overwinning. De volgende morgen vroeg sloeg Jerubbaal, Gideon dus, met zijn troepen zijn kamp op bij de Garrotbron. De Midjanieten lagen iets noordelijker in de vallei aan de voet van de Moreh. Toen zei de Heer tegen Gideon: het leger dat je bij je hebt is te groot. Ik lever de Midjanieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Maak daarom bekend dat iedereen die bang is kan vertrekken en via het bergland van Gilead terug naar huis kan gaan. Daarop vertrokken 22.000 man. 10.000 bleven erover. Maar de Heer zei tegen Gideon: het leger is nog steeds te groot. Laat je manschappen naar het water gaan, daar zal ik voor jou een keuze uit hem maken. Ik zal je zeggen wie er met je mee moet gaan en wie niet. Gideon liet de mannen naar het water gaan en de Heer zei tegen hem: degene die het water met hun tong oplikken, zoals honden doen, die moet je apart zetten van degenen die knielen om te drinken. 300 man likten het water op met hun tong, de overigen knielden om te drinken. Met die 300 man die het water met hun tong oplikten, zal ik jullie bevrijden, zei de Heer tegen Gideon. Door hun toedoen zal ik Midjan aan je uitleveren. De rest van het leger kan naar huis terugkeren. Gideon hield dus alleen die 300 man bij zich en stuurde de rest van de Israëlieten weg, elk naar zijn eigen woonplaats. Maar eerst had hij hun proviant overgenomen en al hun ramshorens. Het kamp van de Midjanieten lag beneden hem in de vallei. Die nacht zei de Heer tegen Gideon: het is zover. Doe een aanval op hun kamp, ik geef het in je handen. En als je geen aanval durft te wagen, sluip dan met je knecht Pura naar beneden om te horen waar ze het over hebben. Dat zal je moed geven voor de aanval. Samen met zijn knecht Pura sloop Gideon tot vlak bij de voorposten van de vijand. De Midjanieten waren met de Amalekieten en nog andere woestijnvolken als sprinkhanen over de vlakte uitgezwermd. Hun kamelen waren ontelbaar als zandkorrels aan de zee. Toen Gideon aankwam, was er juist iemand aan het vertellen wat hij had gedroomd. Wat ik nu toch gedroomd heb, zei hij. Een gerstebrood rolde razendsnel rond door het kamp, botste tegen een tent aan en kegelde die omver, zodat hij in elkaar zakte. Dat kan niets anders zijn dan het zwaard van de Israëliet Gideon, de zoon van Joas, verklaarde zijn kameraad. Dat betekent dat God hem, ons met ons hele kamp, in handen heeft gegeven. Zodra Gideon de droom en de uitleg ervan had gehoord, boog hij zich dankbaar neer. Terug in het kamp spoorde hij de Israëlieten aan. Het is zover. De Heer geeft jullie het kamp van Midjan in handen. Hij verdeelde de 300 man in 3 groepen en gaf ieder van hen een ramshoorn en een lege waterkruik met een brandende fakkel erin. Toen zei hij: let goed op wat ik doe. Wanneer ik de voorposten van het kamp ben genaderd, moeten jullie precies hetzelfde doen als ik. Blazen wij, ik en mijn groep, op de ramshoorn, dan moeten jullie ook op je ramshoorn blazen, rond heel het kamp, en schreeuwen voor de Heer en voor Gideon. Aan het begin van de middelste nachtwaken, vlak na de wisseling van de wacht, kwam Gideon met zijn groep van 100 man bij de voorposten van het kamp. Ze bliezen op hun ramshoorns en sloegen de kruiken die ze bij zich hadden aan stukken. Alle 3 de groepen bliezen nu op hun ramshoorn en sloegen hun kruiken kapot. Ze hielden hun fakkels in de linkerhand en hun ramshoorns in de rechter en schreeuwden: te wapen voor de Heer en Gideon. Ze bleven rond het kamp staan en brachten de Midjanieten in rep en roer, terwijl de 300 Israëlieten op hun ramshoorns bliezen, liet de Heer de Midjanieten in heel het kamp het zwaard tegen elkaar opnemen, tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen in de richting van Serera, naar Bet Hasita, tot aan de rivieroever bij Abel-Mechola, boven Tabat. Beste mensen, wie of waar of wanneer je deze brief ook maar leest. Waarschijnlijk heb je mijn vorige brief ook al gelezen, of heb je hem horen voorlezen. Maar nog even voor de zekerheid, Ik ben dus Joas, de vader van Gideon, de kleine man die bekend is geworden als richter over Israël in een vreemde tijd. We werden overheerst door de Midjanieten, een nomade volk van vechters die jarenlang achtereen onze oogsten kwamen plunderen. Niemand was veilig voor hen, totdat mijn zoon geroepen werd om tegen hen te vechten. In dat jaar was de overlast door de Midjanieten groter dan ooit. Ze hadden dat jaar een monsterverbond gesloten met onder andere de Amalekieten, een volk waar we al sinds onze tocht door de woestijn mee overhoop liggen. Toen al waren ze zo laf om ons in de achterhoede aan te vallen, daar waar vooral oudere mensen, vrouwen en kinderen liepen. Nu hebben ze besloten mee te liften op de agressie van de Midjanieten. Soort zoekt soort, zeg ik dan maar. En terwijl de spanning opliep door het dichterbij komen van die verzameling van die terroristen, begon mijn zoon met het bijeenroepen van een leger. Hij begon klein en dicht bij huis met het geslacht van onze voorvader Abiezer, maar het bereidde al snel uit naar meerdere stammen van ons volk. Het leek er een beetje op dat hij zelf ook verrast werd door zoveel aanmeldingen, maar het zag er natuurlijk wel indrukwekkend uit. Er kwamen zoveel mannen. Ze verzamelden zich vanuit een groot gebied, vanuit meerdere stammen. Een dikke 30.000 mannen werden het bij elkaar. Ik moet eerlijk zeggen dat ik voor het eerst in jaren weer een soort van trots voelde bij mijn volk. Na jarenlang steeds verder weggekropen te zijn, tot in de verste spelonken en bergspleten, zag je nu opeens weer moed in de ogen van onze mannen flonkeren. Eindelijk weer eens iets dat leek op een leger. Het deed me goed. Hoewel het er groot en indrukwekkend uitzag, begon Gideon toch juist toen te aarzelen. Hij was wel overtuigd dat God zelf hem door een engel geroepen had, maar besloot toch om nog een teken te vragen. Hij deed dat met het vel van een geitenbokje. Hij vertelde me dat hij gebeden heeft dat na een nacht buiten liggen het vel nat zou zijn van de dauw, maar de grond eromheen niet. Hoe bedenk je het? En dat gebeurde nog ook. En toen was hem dat nog niet genoeg en heeft hij ook nog gevraagd of het de volgende nacht precies andersom mocht zijn. En ook dat gebeurde. Het vel was droog en alles eromheen kletsnat. Toen was hij er klaar voor. Hij ging ten strijde. Tenminste, dat was zijn plan, maar het ging toch net even anders dan ik, waar hij vooral zelf gedacht had. Er bleef op een wonderlijke manier heel weinig over van dat indrukwekkende leger. Dat begon ermee dat Gideon riep dat iedereen die bang was, terug naar huis mocht gaan. Later vertelde hij me dat het volgens hem de Heer zelf was die hem daartoe opgeroepen had. Nou, hoe dan ook, zijn oproep had effect. Al mijn trots bleek onterecht, want alsof ze het afgesproken hadden, stond het grootste deel van de mannen meteen op. Ongelooflijk maar waar, 2/3 van dat zogenaamde leger pakte zijn spullen en vertrok meteen. En toen ging Gideon met de rest naar het water om te drinken. Tijd om aan de moraal te werken, dacht ik. Maar Gideon had er iets anders mee voor. Want nadat al zijn mannen gedronken hadden, had Gideon nieuws. De mannen die als een hond gedronken hadden, ja echt, sommige mensen doen dat, die moesten even apart gaan staan. Dat waren er in totaal zo'n 300. Wat moet je daarmee aan? Nou, wat er toen gebeurde, had ik echt niet zien aankomen. Gideon vertelde dat hij met die 300 man verder wilde. De rest kon terug naar huis. Kun je jezelf dat even voorstellen? 10.000 man die huis en haard verlaten heeft om voor jou en hun vaderland te vechten, stuur je gewoon weg? Echt, ik heb er geen woorden voor. En omdat het zo bizar was, ging het misschien ook wel gewoon door zonder al te veel commentaar. En ze accepteerden ook nog dat Gideon het grootste deel van hun proviant, waaronder heel veel waterkruiken, in beslag nam en hun ramshorens. En wat je toen zag was gewoon beschamend. Zo'n klein clubje mannen waarvan je ook nog weet hoe ze geselecteerd zijn. Moet je hier nou de oorlog mee winnen? Maar Gideon was erg zeker van zijn zaak. Het was volgens hem niets anders dan het plan van de Heer om het zo te doen. Nou ja, daar kan ik dan mijn vragen bij hebben, maar dat verandert niets aan wat Gideon doet. Hij liet er toen ook geen gras over groeien, maar ging nog diezelfde nacht met zijn leger van 300 man erop af. En wat er toen gebeurde is een adembenemend verhaal. Ik vergeet nooit meer de dag dat Gideon het mij vertelde. Ze troffen de Midianieten en hun handlangers in de vallei van de Moreh. Overal over de vlakte verspreid stonden hun tenten door elkaar. Ze waanden zich heer en meester. Gewaakt werd er wel, maar het leek vooral voor de vorm. Die nacht is Gideon eerst met Pura, een knecht van hem, naar beneden geweest. En daar ergens in het donker tussen de tenten heeft hij twee Midianieten horen praten over een droom. Eén van hen had gedroomd dat er een gerstebrood door het kamp rolde en één van de tenten omver kegelde. De ander die het aanhoorde zei meteen, dat is het zwaard van Gideon, de zoon van Joas. Dit betekent dat God ons overlevert aan hem. Even tussendoor gezegd, op zo'n moment ben ik natuurlijk wel trots dat mijn naam ook genoemd wordt. Maar dat terzijde. Voor Gideon was dit de laatste duw die hij nodig had. Hij is meteen teruggegaan en heeft met de club van 300 zijn tactiek besproken. Toen bleek ook waarom hij die waterkruiken en ramshorens wilde hebben. Hij stuurde zijn mannen namelijk in 3 groepen van 100 naar plekken rondom het kamp van de Midianieten. En hij gaf ze allemaal een ramshoorn en een kruik mee en in die kruik een brandende fakkel. Zelf ging hij met zijn groep tot het dichtst bij het kamp. In het holst van de nacht, net na de wisseling van de wacht, begon Gideon en zijn groep met het blazen op de ramshorens, het kapotgooien van de kruik en het zwaaien met de fakkel, waarbij ze riepen voor de Heer en voor Gideon. De andere groepen sloten daarop meteen aan op de 2 andere plekken. Ook zij gooiden hun kruiken kapot, bliezen op de horens en riepen voor de Heer en voor Gideon. Het effect van die actie midden in de nacht was gigantisch. Opeens kregen de Midianieten de indruk van minstens 3 kanten omsingeld te zijn door een leger van enorm formaat. Er ontstond blinde paniek bij hen. Paniek waarin ze hun zwaarden grepen, maar niet wisten waar de vijand was en daardoor met elkaar slaags raakten. Gideon zorgde er zo voor, zonder zelf 1 zwaard te gebruiken, en met dat armzalig kleine clubje van hem, dat de Midianieten op de vlucht sloegen. Je kunt je vast wel voorstellen dat ik onder de indruk ben van dit alles. En natuurlijk voel ik me trots, omdat het mijn zoon is die dit gedaan heeft. Maar ik voel ook schaamte. Schaamte omdat ik er iedere keer naast zit als het gaat om mijn inschatting. Na de actie waarbij Gideon het altaar voor Baal vernietigde, noemde ik hem regelmatig Jerubbaal. Een naam waarmee ik wilde laten weten dat ik vond dat Baal maar moest laten merken hoe machtig hij is. Maar van Baal merken we niets. Sterker nog, in de jaren dat zijn altaar hier stond, is het alleen maar slechter gegaan met mij en met ons volk. Echte verandering is begonnen toen Gideon dat altaar voor Baal, dat ik gebouwd had, vernietigd heeft en vervangen voor een altaar voor de Heer. Ik heb het een beetje van een afstandje bekeken, precies zoals ik ben. Ik kies niet zo snel, maar gok het liefst op 2 paarden. Maar nogmaals, Baal laat zijn macht niet zien. En de Heer wel. En dan ook nog op een heel bijzondere manier. De Heer laat zien een voorkeur te hebben voor het zwakke, het kleine, het verachten. Hij werkt via degene die wij niet gekozen zouden hebben. Ik in ieder geval niet. En het effect is dat je dan, ik allereerst, moet toegeven dat onze redding niet van ons en van onze macht afhangt, maar alleen van hem. Al deze gebeurtenissen doen me denken aan dat wat Jozua, de opvolger van Mozes, gezegd moet hebben toen hij hier met ons in dit land begon. Kies vandaag dan wie je dienen wilt. Hij verwees naar de goden van de landen om ons heen en van het land Kanaan. Maar hij gaf ook een voorbeeld. Hij sprak zich uit. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Ik denk dat het tijd is dat ik die goede keuze ook ga maken. En dan nog een korte toevoeging bij de brief, deze tweede brief van Joas. Je ziet in het leven van Gideon al iets van wat later helemaal duidelijk wordt door de Heer Jezus. In hem overwint God niet door vertoon van macht, maar door zwak te willen zijn. Hij vraagt van u en van jou en van mij ook geen bijzondere prestatie, waardoor wij bij machten zijn om onszelf te redden. Hij vraagt alleen, geloof dat ik jou red. De apostel Paulus schrijft daar dan ook mooi over in de eerste brief aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 1 vanaf vers 26 tot 31. En die lees ik voor uit de Bijbel in gewone taal. Vrienden, God heeft jullie uitgekozen. Denk eens terug aan het moment dat jullie gingen geloven. Jullie waren toen geen belangrijke mensen. Jullie vielen niet op door jullie wijsheid en jullie waren ook niet machtig of rijk. Maar God heeft juist mensen uitgekozen die in deze wereld dom of zwak genoemd worden. Zo heeft God de wijsheid en de kracht van mensen belachelijk gemaakt. God heeft mensen uitgekozen die onbelangrijk zijn en niets voorstellen en voor wie niemand respect heeft. Daarmee maakt hij een eind aan alles wat in deze wereld belangrijk is. Zo zorgt hij ervoor dat niemand trots kan zijn op zichzelf. God heeft ervoor gezorgd dat wij bij Jezus Christus horen. Dankzij Jezus Christus zijn we nu ook wijs geworden. Wij leven nu zoals God het wil, want wij horen bij Christus. Hij heeft ons gered. En zo wordt werkelijkheid wat er in de heilige boeken staat. Er is er maar één op wie wij trots mogen zijn. En dat is de Heer.